Laten we voor Gods aangezicht stil worden en zijn zegen vragen heel persoonlijk voor dit samen zijn. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar het tweede en het derde couplet van lied 108 staande zingen. Zitten. Allemaal hartelijk welkom. Zoals ook al gezegd, zal vandaag Levi, de zoon van Ruben en Sandra, aan de Heere opgedragen worden. Ook de grootouders zijn hier, zowel van de kant van Sandra als ook van de kant van Ruben. Hartelijk welkom. Ik hoop dat u bij ons thuis mag voelen en dat u mag ervaren dat God in ons midden is en tot ons wil spreken door zijn woord en door zijn geest. Ook andere gasten, ook hartelijk welkom. Fijn dat u hier naartoe gekomen bent. Over 2 weken zal hier ook een doopdienst gehouden worden. Een doopdienst, dat betekent een doopdienst, dan wordt het podium opengebroken en daar is een doopvont onder. En dan worden mensen gedoopt die de Heer Jezus heel persoonlijk kennen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker, op de manier zoals de eerste kerk het ook altijd deed, de doop door indompeling, onderdompeling, het laten begraven met Christus en het opstaan. En er is geen mooier symbool dan het begraven worden in het water. En deze doopdienst zal over 2 weken gehouden worden. Mochten er nog jongelui of anderen zijn, ouderen, die dit altijd maar voor zich uitstellen, dan ben je van harte uitgenodigd om je aan te sluiten bij degene die zich al laat dopen. En wat zou het mooi zijn als misschien over 2 weken het moment zal aanbreken dat ook jij of u gehoorzaam wilt zijn aan de Heer door u te willen laten dopen. Hartelijk welkom daarvoor. U kunt zich aanmelden bij mij of bij een van de oudsten. Aanstaande vrijdag hoopt zuster Dini Zandstra haar verjaardag te vieren. En we hebben vanmorgen, zoals ook gezegd is, een zendingscollecte voor Mike en Wilma Dwight. Mike en Wilma, die, en Mike is nu op dit moment in Spanje voor een leiderstraining van het werk Bethel onder verslaafden. Dat is een heel groot wereldwijd netwerk. En daar heeft hij nu een leiderschapstrainingsconferentie die hij moet leiden. Binnenkort gaan ze weer terug naar Bangkok op 20 januari. En gisteren heb ik nog even contact gehad met de zus van Wilma. Die heeft gevraagd of we heel in het bijzonder willen bidden voor de situatie in Bangkok. U heeft er misschien gisteren iets over kunnen zien op de televisie, dat het erg onrustig is en dat de regering bedreigd wordt. Aanstaande maandag is er een hele grote protestbeweging op gang gebracht, tenminste al op gang gebracht worden. De straten zullen vol zijn met allerlei lege voertuigen van het leger, tanks en zo. Waarom vragen ze dit? Zij gaan de 20e terug naar Bangkok omdat ze papieren nodig hebben en een visum nodig hebben. En als alles gesloten is, dan hebben ze geen visum en dan gaan een heleboel afspraken voor hen niet door. En dan kunnen ze ook daar niet blijven. Wilt u heel in het bijzonder bidden voor het feit dat zij op tijd hun visum mogen krijgen en hun papieren zullen krijgen en dat ze geen hinder zullen krijgen van alle protestbewegingen die in Bangkok zijn. Ze danken de Heer voor de geweldige conferentie in Noord-India, waar mensen ook hun leven aan de Heer toegewijd hebben en tot geloof gekomen zijn. En wilt u heel in het bijzonder voor dit werk van Mike en Wilma Dwight ook bidden. Ik wil ook bidden voor Ali Witting, die afgelopen week een hele zware operatie ondergaan heeft. En we hopen dat ze ook zal opknappen. Laurens, onze jonge broeder, die ook erg ziek is, is afgelopen donderdag in Groningen geweest voor de eerste chemokuur. Voor zijn ene been, wat nu ziek is, waar kanker in geconstateerd is. Deze chemokuur hebben ze donderdag gestart en wordt voortgezet vrijdag, zaterdag, zondag en maandag hier in Enschede. Dus hij is elke dag in het ziekenhuis, komt ook alweer thuis, maar 4 dagen lang in het ziekenhuis waar deze chemokuur ook zijn vervolg krijgt. Wilt u heel in het bijzonder voor Laurens en Jan-Willem en Sonja bidden? Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? We willen u heel hartelijk bedanken, Vader in de hemel, dat u ons in de gelegenheid gesteld heeft om vanmorgen hier in deze dienst aanwezig te mogen zijn. Heer, dat is niet zomaar vanzelfsprekend. U heeft ons daar de kracht en de gezondheid voor gegeven. Maar u weet ook, Heer, dat het soms ook anders kan lopen. Dat we niet op kunnen trekken. We denken in het bijzonder aan de zieken en de ouderen die niet meer in staat zijn om de diensten te bezoeken. U weet hoe ze ernaar verlangen en hoe ze ook op afstand deze diensten kunnen beluisteren en dat ook vaak doen. Maar we willen u bidden, Heer, wilt u hen in het bijzonder zegenen. We willen in het bijzonder ook bidden voor hen die het misschien niet nodig vinden om naar de dienst te komen en het wel zonder dienst af kunnen. Heer, we weten dat er veel verleiding is in deze wereld. Dat de wereld zo ontzettende zuigkracht heeft. Een zuigkracht die een enorme invloed uitoefent op jonge mensen onder ons. Waardoor jonge mensen ook soms ook niet meer in staat zijn om de diensten te kunnen bezoeken of willen bezoeken. Heer, ik wil u heel in het bijzonder bidden voor de ouders die daar mee te maken krijgen. Schenk hen heel veel liefde en geduld, maar bovenal uw geestelijke kracht om het vol te kunnen houden. Heer, we willen u ook bidden voor hen die denken het zonder kerk te wel kunnen. We weten, Heer, zonder gemeente holt je geestelijk leven achteruit. En worden we een speelbal van alle verleiding in deze wereld. En zijn we onbruikbare instrumenten in uw wijngaard geworden. Heer, en daarom wil ik u bidden, wilt u ons als gemeente, ons als broeders en zusters trouw maken om getrouw te zijn, om zoals er ook in de Hebreeënbrief staat, Heer, om onze bijeenkomsten niet te verzuimen, maar elkaar aan te sporen naarmate gij de dag ziet naderen. En Heer, als we naar de wereld om ons heen kijken, naar de extremen in de temperaturen, in het klimaat, maar ook naar het geweld wereldwijd. En als we kijken, Heer, naar dat wat er vandaag in Israël gebeurt en rondom Israël, hoe Europa en vele landen tegenover Israël stelling nemen, dan weten we, Heer Jezus, dat deze dingen aangekondigd worden in uw woord. En dat u dan zegt, als je ziet dat deze dingen gebeuren, dat we onze hoofden omhoog moeten heffen, want dan is onze verlossing heel dichtbij. En wat zou het vreselijk zijn, Heer, als u uw gemeente op zal halen en er heel wat bekenden, vrienden en zelfs familieleden achter zullen blijven, omdat ze niet in de Heer Jezus wilden geloven. Heere, wilt u ons helpen om hen, zoals u zei tegen Lot, wie hebt gij nog meer hier in deze stad? Spreken aan en neem hen mee uit deze stad, zodat ze niet omkomen. Heer, dank u wel voor de verantwoordelijkheid die u ons gegeven heeft. En dat we deze verantwoordelijkheid in uw kracht ook mogen dragen. Heer, ik wil u danken voor de doopdienst van over 2 weken. Ik wil u danken voor Hong Ling, die zich daarvoor aangemeld heeft. En we willen u bidden, Heer, wilt u het in het hart bewerken dat er ook meerdere zullen zijn die in gehoorzaamheid willen laten zien dat ze met Christus gestorven, begraven en opgestaan zijn. Dank u wel, Heer, dat we ook vanmorgen Ruben of Levi aan u op mogen dragen. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons dan ook een hele fijn, heel goed moment samengeven? Ik wil u danken, Heer, voor zuster Zandstra, dat ze ook aanstaande vrijdag haar verjaardag mag vieren. En ik wil u bidden, wilt u haar ook een hele fijne dag geven met haar kinderen. Heer, wilt u ook met Mike en Wilma zijn. We hebben er iets over gehoord en we maken ons zorgen, Heer, over de situatie in Bangkok, in Thailand, Heer. En ik wil u vragen, Heer, wilt u Mike nu zegenen in Spanje, waar hij de leiderschapsconferentie mag dienen. Heere, wilt u dit werk in Spanje ook bijzonder zegenen? En ik wil u heel in bijzonder bidden, Heer, voor Wilma die in Engeland is en als ze straks weer bij elkaar komen en plannen zullen maken om weer terug te gaan naar Bangkok. Heer, ik wil u bidden, wilt u hen dan ook veilig bewaren en dat ze ook geen hinder zullen ervaren, maar dat ze de benodigde visum en papieren zullen ontvangen, zodat ze ook alle andere afspraken kunnen volbrengen. Heer, wilt u dit werk van Mike en Wilma ook zegenen en dank u wel dat we daar als gemeente mee verbonden zijn. Wil u bidden, Heer, wilt u met Ali Witting zijn? Wilt u haar ook een voorspoedig herstel schenken na de zware operatie die ze heeft ondergaan? Heer, we willen u ook bidden, wilt u met Laurens zijn en Jan-Willem en Sonja die een hele moeilijke tijd doormaken? Wilt u Jan-Willem en Sonja bemoedigen in het geloof en dat ze als ouders voor hun zoon mogen zorgen? Heer, en wilt u met Laurens zijn, wilt u alsjeblieft het zo maken dat deze kuur, die ze proberen op Laurens, dat deze ook zijn uitwerking mag hebben? Heer, we willen u bidden voor het behoud, voor het in leven houden van Laurens. Heer, wilt u ook met Dini Schippers zijn, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn, en Gerrie Middelwijk, en ook met Mirjam. Heer, we willen ook voor haar bidden. Heer, wilt u haar ook bijzonder nabij zijn. Heer, dank u wel dat we ook voor uw volk Israël mogen bidden. U kent de anti-Israël lobby in de hele wereld, maar ook in Europa en in Nederland. En wil u bidden, Heer, wilt u alsjeblieft voor uw volk blijven zorgen. En we weten, Heer, het is uw volk. En u zult op uw moment met uw volk tot uw doel komen. Zo willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u ons zo vanmorgen een hele fijne dienst geven? We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Ja, vanmorgen willen we graag Levi Ruben, want zo heet jullie zoon officieel, Levi Ruben, aan de Heer opdragen. Er zijn een paar teksten die ik daarover wil lezen. Dat opdragen heeft alles te maken met dat wat we kunnen zien in Lucas, hoofdstuk 2. We hebben nog niet zo lang geleden met elkaar hier het kerstfeest mogen vieren. We hebben daar ook over na mogen denken wat daar gebeurde in de tempel. En dan staat er in Lucas 2 vers 22. Lucas 2 vers 22 en 23. En toen de dagen hunne reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem, naar de tempel, om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heeren, al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heere. En dat woordje heilig betekent toegewijd, afgezonderd, apart gezet voor God. Nou, hier staat dat zij hem naar Jeruzalem brachten, naar de tempel. Wat mooi dat je je kind het huis van God in mag brengen, zoals jullie dat ook vanmorgen mogen doen. Levi is nu wel in een ander bijzaaltje hier, maar hij is in het huis van de Heer. Dat valt niet altijd mee. Het valt niet altijd mee om als ouders je kinderen in het huis van de Heer te brengen. Maar zolang dat kan, broeders en zusters, doe het. Zet je daarvoor in. Breng je kinderen in het huis van de Heer. En dan staat er niet zomaar, maar dan staat er om hem de Heere voor te stellen. Nou, dat voor te stellen, dat betekent niet van aangenaam kennismaken. Zo van, hier is die dan, want God die kende zijn zoon natuurlijk al heel lang en heel goed. Maar het voorstellen, dat betekent eigenlijk van, Heer, het is uw kind. Het is uw zoon. U heeft ons deze jongen toevertrouwd. En dat voorstellen heeft twee dingen in zich. Aan de ene kant is het, Heer, het leven komt bij u vandaan. En u heeft hem ons toevertrouwd. En ten tweede, Heer, ik wil hem aan u toewijden. Wilt u maar tot uw doel komen met deze jongen? En wilt u ons daar maar de kracht voor geven? Om als ouders voor deze jongen te kunnen zorgen. En dat is zo mooi. Hier staat, ze brachten hem naar de tempel om hem de Heere voor te stellen. Het allermooiste, het allerbelangrijkste mag je aan de Heer geven. Geef mij jouw kinderen. Geef ze uit handen. En eigenlijk, het is heel mooi. Want ze hebben me aan de Heer voorgesteld. En ze zeiden, Heer, hij behoort u toe. Maar ze namen hem ook weer mee terug naar Nazareth. Ze mochten hem namens God voor hem zorgen. Dat is ouderschap. Als ouders ontvang je kinderen uit de handen van God. En het is heel goed om tijdens zulke diensten daar opnieuw over na te denken. Uit naam van God mag jij er voor je kinderen zijn. En dat is een hele belangrijke opdracht die wij als ouders hebben gekregen. Het zijn kinderen die we uit Gods hand ontvangen hebben. En uit naam van God mogen wij een poosje voor hen zorgen. En daar zal God ons ook genade voor geven. Nou, Levi, dat is een hele bijzondere persoon in het Oude Testament. En daar wil ik twee teksten over lezen uit het Oude Testament. Hoe God twee beloften gaf. En die beloften wil ik ook graag vanuit het woord van God aan jullie geven. Ruben en Sandra. Want Levi was een heel bijzonder iemand. En dan staat er op een gegeven moment in Exodus 32. Waar het hele volk van Israël achter een gouden kalf aanging en God los wilde laten en voor God een andere God wilde gaan dienen. En dan staat er op een gegeven moment dat Mozes zei, wie kiest er voor de Heer? En dan zien we dat Levi naar voren treedt. Levi die stapt naar voren en hij zegt, ik wil aan de kant van God staan. En dan staat er in vers 29 van Exodus 32... Exodus 32 vers 29, daar staat dat Mozes tegen Levi zegt, Mozes nu zeide, wees heden de Heere gewijd. Wat mooi, hè? En vanmorgen wil ik dat als dienstknecht van God ook over Levi uitspreken. En over Levi mogen we zeggen, wees heden de Heere gewijd. Hij is voor de Heer. En jullie hadden nooit gedacht dat jullie nog eens een keer op deze leeftijd nog weer een zoon zouden krijgen. Maar je hebt hem van de Heer gekregen. En het is ook jullie eerstgeboren zoon. Maar wel jullie derde kind. En Levi was ook het derde kind wat geboren werd. De derde. En dan staat er ook in Deuteronomium, als Mozes weer het woord neemt over Levi. Deuteronomium 33. Daar mag Mozes Levi zegenen. Eerst zegt hij, wees heden de Heere gewijd. En dan staat er in vers 11, als hij de zegen eindigt, Deuteronomium 33 vers 11, als hij de zegenbede eindigt over Levi, dan zegt hij in het 11e vers, zegen Heere zijn kracht en zie het werk zijner handen met welgevallen aan. En dat hoop ik van ganser harte, dat God hem zal zegenen met zijn kracht en dat hij het werk van zijn handen met welgevallen aan zal zien. Wees heden de Heere gewijd. En zo mogen we straks Levi aan de Heere opdragen. Het is niet zoals ze soms wel eens zeggen, nou, dat is hetzelfde als een droge doop, maar dan zonder water helemaal niet. Wij hopen van ganser harte dat Levi, als hij de leeftijd mag bereiken, dat hij heel bewust voor de Heer Jezus mag kiezen, dat hij ook de Heer Jezus zal aannemen in zijn leven. En dat is het mooiste wat je kunt bereiken bij je kinderen. Het zijn de mooiste momenten uit ons leven dat wij onze kinderen tot de Heer Jezus mochten leiden. En dat hebben jullie ook meegemaakt met jullie dochters. Dat jullie dochters tot de Heer mochten leiden. Dat zijn de mooiste momenten die je in je leven mee kunt maken. Maar het is niet een verdienste van jezelf. Het is een genade van God. En ik hoop dat jullie dat ook in je leven mag ervaren. Dat er eens een moment zal komen dat Levi ook de Heer Jezus zijn leven zal toelaten. En dat hij de stap zal zetten om zich ook te laten dopen als het zover is. En als hij dat zelf ook wil. Jullie gaan straks, jullie gaan Levi ophalen terwijl wij dat prachtige lied zingen. Lied 40 uit de bundel Opwekking. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Dat gaan we achter elkaar doorzingen. De zusters beginnen te zingen. En de mannen die beginnen te zingen als de zusters met het Halleluja. Niet het Halleluja van Hendel, maar het andere Halleluja gaan zingen. Dan beginnen de broeders met mij er achteraan te zingen. Dan zingen we helemaal door tot het eind. En dan zingen de zusters één keer extra het Halleluja met de broeders mee. Lied 40 uit de bundel Opwekking, terwijl Levi gehaald wordt.
Oh.
Steven die zong al een beetje mee. Sandra en Ruben, Sandra zal iets vertellen waarom dat ze zo heel graag leven aan de Heer op willen dragen. Ga je gaan, kom erbij staan.
Goedemorgen.
Kom erbij staan.
Vorig jaar om deze tijd hadden we nooit kunnen bedenken dat we hier vandaag zouden staan als gezin. Om onze zoon aan de Heer op te dragen. Maar een leven samen met God is niet te voorspellen. Het nieuws dat we nog een kindje zouden krijgen, heeft het leven van ons behoorlijk op zijn kop gezet. Maar één ding stond gelijk vast. Dit kindje was meer dan welkom en zou een plekje krijgen in ons gezin. Ik kan u verzekeren dat Levi geen aandacht en liefde tekort komt. Er wordt heel wat afgeknuffeld en gekust met hem, vooral door zijn twee zussen. Maar alleen dat is niet genoeg. We hebben Gods wijsheid en leiding nodig in de opvoeding. En ons gebed is dat Levi al heel jong de Heer Jezus mag aannemen en hem persoonlijk mag leren kennen. De naam Levi betekent hij die verbindt en toegevoegd. We mogen weten dat de Heere God Levi aan ons gezin heeft toegevoegd op zijn tijd en hem aan ons heeft toevertrouwd. En we willen hem opvoeden tot eer van hem. We zijn de Heere God zo dankbaar voor dit grote geschenk. En daarom willen we vandaag een zegen vragen voor zijn leven.
Jongen. Nou, het is allemaal
zo.
Ben ik even blij dat hij het bij jou gedaan heeft.
Zo.
Zullen we samen Levi aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, wat is het geweldig, Heer, dat het leven bij u vandaan komt. Heer, we weten dat er in de wereld heel anders over gedacht wordt. Heer, en dat is ook de oorzaak ervan geworden dat het mensenleven steeds minder waard wordt. Maar Heer, het is een geschenk wat u ons toevertrouwd heeft. Wat u met name aan Ruben en Sandra toevertrouwd heeft. Heer, en we willen belijden dat Levi toegevoegd werd, zich verbonden heeft met name aan u, Heer Jezus, aan u, Heere God. Heden zij hij de Heere gewijd. Heer, dat hebben we gelezen, dat Mozes dat over Levi zei. Heer, zie het werk van zijn handen in welbehagen aan. Ik wil u bidden, Heer, wilt u alstublieft uw zegenende handen op Levi leggen en wees hem alstublieft genadig. Laat hem opgroeien als een gezonde jongen, maar met name een jongen die ook u mag leren kennen in zijn leven. Heer, wilt u met Ruben en Sandra zijn en ook met Sharon en Tirsa. Wilt u het gezin zegenen en wilt u de ouders ook heel veel liefde, geduld, wijsheid en kracht geven. Met name ook kracht, dat laatste, Heer, wat je toch ook nodig hebt, Heer, als je na zo'n lange tijd toch ook nog weer een kindje mag ontvangen. Heer, wilt u hen alles geven wat nodig is om voor Levi te kunnen zorgen. Dank u wel, Heer, dat we hem zo aan u op mogen dragen en dit hele gezin. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We zingen het eerste en het vierde couplet van het prachtige lied Zegen hem, Heer.
Thank you.
Ik vind het heel mooi, mooi symbool om juist ook de ouders een kinderbijbel te geven. Nou, deze kinderbijbel is niet voor jullie bedoeld. Jullie weten er al zoveel vanaf. Jullie hebben de bijbelklasse, jij zit op de bijbelklasse, jij hebt de bijbelklasse gedaan. Maar misschien kunnen jullie later Levi wel wat voorlezen, hè? Ja, het is een hele mooie kleuterbijbel van Anne de Vries. En ik hoop dat dit een van de eerste beginselen is dat Levi ook de Heer Jezus mag leren kennen. Jullie van harte God zegen toewensen, Sandra.
Dank je wel.
En God zegen met, en jij ook, van harte God zegen. Nou.
Ja, dat doe ik zo.
Ja, dat doe je zo. Jij ook van harte God zegen. Oké. Goed. Oké, dan kunnen jullie gaan zitten. Ja. Mooi. Zullen we samen lied 256 zingen uit de bundel Johannes de Heer. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En voor het onderhoud van voor de gemeente en voor het zendingsproject van Mike en Wilma. De eerste collecte voor het werk in de gemeente. En de tweede collecte in deze rondgang voor het werk van Mike en Wilma bij het Bethel project. Tijdens het voorspel van lied 256, tel uw zegeningen. En dan gaan we dat lied met elkaar zingen. als je dat met elkaar mag zingen. Ja, we laten dat ene lied even zitten. Dan gaan we met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel. En daar wil ik met elkaar, gaan we er met elkaar ook wat over nadenken. We gaan samen een heel bekend stukje lezen. En we hebben er wel eens meer over nagedacht hier in de gemeente. Lucas hoofdstuk 2 vers 40 tot en met 52. Lucas hoofdstuk 2 vers 40 tot en met 52. Daar lezen we het volgende over de Heer Jezus. Het kind groeide op en werd krachtig. En het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Daar zij vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij één dag reis ver en zochten hem onder de verwanten en de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Alle nu die hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zeide tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth. En hij was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en de genade bij God en mensen. Het kind groeide op. Zo begint dit gedeelte. Het kind groeide op. Niet als een soort wonderkind, maar heel eenvoudig als een mensenkind. Er zijn heel veel verhalen, heel veel gnostische evangeliën die de ronde deden, ook in het begin van onze jaartelling, over allerlei verhalen over het kind zijn van Jezus. Maar de Bijbel schrijft er helemaal niets over. Hier heeft u bijvoorbeeld ook een bewijs, als je vers 39 leest, dat ze na het opdragen in de tempel weer teruggingen naar Nazareth. En als je dan vers 40 leest en het kind groeide op, dan zit er wel eventjes 12 jaar tussen. Dat weten we vaak niet, dat er soms tussen bepaalde stukjes in de Bijbel soms heel wat jaren tussen zitten. Ook in de evangeliën zitten er soms enkele jaren soms wel eens tussen. Tussen het ene stukje en het andere stukje. Het kind groeide op. Dat ging niet zomaar. Hier lezen we dat ze naar Nazareth gingen. We lezen in Lucas helemaal nog niets over die wijzen die kwamen uit het verre oosten. Waar gingen die naartoe? Naar Nazareth? Die gingen naar Bethlehem. Dat betekent, ze waren eerst van Nazareth naar Bethlehem gegaan. Daar is het kindje Jezus geboren. Toen gingen ze naar Jeruzalem, naar de tempel en weer terug naar Nazareth. In Nazareth hebben ze uiteindelijk hun biezen gepakt en zijn Jozef en Maria in Bethlehem gaan wonen. Want daar woonden ze in een huis. Daar kwamen ook die wijzen naartoe, misschien wel 2 jaar later. Want Herodes liet de jongetjes doden tot 2 jaar. Daarna, vanuit Bethlehem, zijn ze naar Egypte getrokken. En vanuit Egypte, via Jeruzalem, weer terug naar Nazareth. Nou, het zal niet meegevallen zijn voor zo'n jong gezinnetje om zo onderweg te zijn. Maar ze hebben zo heel wat afgereisd. En weet u, Jezus was niet het enige kind in dit gezinnetje. Want Jezus kreeg ook nog 4 halfbroertjes. Simon, Jozef, Jacobus en Judas. 4 broers, 4 zonen van Jozef en Maria. En, dus ze hadden 5 zonen in dat gezin. En Jezus groeide op in dat gezin. Maar niet alleen zonen, er staat ook in Matthäus. En ze had ook zusters. Nou, tel er eens 5 zusjes bij. In een gezin van 10 is er Jezus opgegroeid daar. Daar met Jozef en Maria. Een aannemingsgezin. Jozef was aannemer. Er staat hier in de Bijbel timmerman. Maar het woordje timmerman kun je gewoon vertalen met aannemer. En in dat aannemingsbedrijf heeft er Jezus gewoon gewerkt. Tot zijn 30ste. 18 jaar nog na deze gebeurtenis. We lezen wel van Jozef dat Jozef een zeer rechtvaardig man was. Toen hij ontdekte dat Maria zwanger was buiten hem om. En dat woordje dat Jozef rechtvaardig was, is bijna hetzelfde woord wat er gebruikt wordt voor een farizeeër. Iemand die zo nauwgezet met het woord van God leeft. Een zeer rechtvaardig man was hij. Dus Jozef die wist wel heel goed hoe het moest gaan in een gezin. En hij hield zijn kinderen dat woord van God wel heel duidelijk voor. En ook Jezus natuurlijk. Jezus was één van de kinderen die in dat gezin opgroeiden. Tussen zijn broertjes en zijn zusjes was hij de oudste. Er staat in de Bijbel, in het stukje wat we net gelezen hebben in vers 40, dat de Jezus opgroeide. Hij groeide op. En niet zomaar. Hij groeide op in een geweldige balanssituatie. Want daar staat, hij groeide op in lichamelijke kracht. Hij werd krachtig, staat er. Ten tweede, hij werd vervuld met wijsheid. En ten derde, lezen we over hem. En hij was ook, hij had ook de genade van God in zijn leven. Dus Jezus groeide niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal, in zijn persoonlijkheid, in wijsheid, maar ook geestelijk. Hier wordt gesproken over het woordje de genade God. Het charisma van God was over hem. En dat charisma van God, dat charis, die genade van God was over hem, dat betekende dat God tot zijn doel kwam in zijn leven. Paulus zegt later in zijn leven, door genade ben ik wat ik ben. En weet je, dat is het allerbelangrijkste in je leven. Ja, er wordt in deze tijd heel veel gesproken over evolutieleer. Dat de mens zomaar een toevalsproduct is. Ik las afgelopen week in het ND, het Nederlands Dagblad, een geweldig mooi stukje van een bioloog die zei, stel je nou eens voor dat wij uit de apen voortkomen, dat de apen langzamerhand geëvolueerd zijn tot mensen. Toen zei die bioloog heel eenvoudig, wie zouden dan de ouders van Adam en Eva geweest zijn? Oké, nou dat waren dan 2 apen, die dan nog aap waren. Maar als er een evaluatie is, een evolutie vanuit de apen naar de mens, dan zullen Adam en Eva niet de enige 2 mensen zijn die uit de apen geëvolueerd zijn. Dan zullen er naast Adam en Eva nog een heleboel andere mensen geweest zijn die uit de apen geëvolueerd zijn. Dat betekent, hoe zit het dan met die zondeval? Zijn wij dan misschien wel voortgekomen niet uit Adam en Eva, maar uit andere mensen die zondeval niet meegemaakt hebben? U begrijpt wel, als je dit loslaat, en zoals ook heel veel christenen zeggen, ja, God die heeft de evolutie geleid, dan is de hele zondeval staat op losse schroeven. En het hele verlossingswerk van Christus staat op losse schroeven. En we kunnen de Bijbel dan wel sluiten, want dan klopt er helemaal niets meer van de Bijbel. Want er staat heel duidelijk dat wij alle mensen uit Adam voortgekomen zijn. Uit 1 mens. En het is ontzettend belangrijk dat wij moeten weten dat elk kind, elk leven bij God vandaan komt. Made by God. En dan is het allerbelangrijkste, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat je aan het einde van je leven, we hebben er pas over gesproken op de Bijbelklasse, er wordt gesproken in de Bijbelklasse of in de Bijbel over zegen en vloek. Zegen en vloek. Zegen betekent een geslaagd leven. Dat uiteindelijk jouw leven het doel bereikt heeft waarvoor God het geschapen heeft. En een vervloekt leven is een mislukt leven. En tussen deze twee levens staat Jezus Christus. En door Jezus Christus kan ons leven gezegend worden. Geslaagd zijn. En dat je aan het einde van je leven mag weten, God is tot zijn doel gekomen in mijn leven. Alsjeblieft, jongens en meisjes, jongeren onder ons, mannen en vrouwen onder ons, geef je leven alsjeblieft niet weg aan deze wereld. Want je leven mislukt. Maar geef je leven alsjeblieft weg aan God. En je leven zal slagen. Dat is de voorwaarde voor een geslaagd leven. Geef je leven aan God. En weet je, dat is zo mooi dat je hier deze drie dingen ziet. Dat Jezus in dit drukke gezinnetje, en als je een aannemersgezin bent, nou, dat is vaak een heel druk gezin. Dan wordt er af en toe gebeld van, wil je dat nog even komen doen? En daar is iets fout gegaan. Mensen die in een aannemersbedrijf opgegroeid zijn, die weten dat het een heel druk gezinnetje is. En dat ondanks dat drukke gezin, deze Jezus opgroeit en dan staat er, en de genade van God was over hem. Dat is het allerbelangrijkste. Dat Gods genade in jongens en meisjes, kinderen van ons, in onszelf, zichtbaar mag worden. En het tweede, wat hier staat, hij nam toe in wijsheid. Weet je, ik wil juist ook jonge ouders aanmoedigen en vragen, hoe is het klimaat in jouw gezin waar jouw kinderen opgroeien? Hoe is het klimaat, het klimaat bij jou thuis? Is het alleen maar een klimaat waar hard gewerkt wordt? Of is het een klimaat wat als het ware helemaal afgestompt is en er wordt eigenlijk alleen maar tv gekeken en genot en genot. En verder is er helemaal geen inhoud meer. Er wordt helemaal niets meer gedaan aan kennis, aan wijsheid, aan dingen leren kennen. Dat kan heel gauw gebeuren. Ook in je huwelijksleven. In je huwelijksleven kun je zo gauw afgestompt zijn. En dat je vermoeid met je voetjes op het bankje gaat liggen. En er komt niets meer aan wijsheid naar binnen. Het is zo dood als het maar kan. Hij groeide in wijsheid. In wijsheid. En het woordje wijsheid wat hier in het Grieks gebruikt wordt, is heel eenvoudig. Het woordje sophia. Sophia. Dat betekent geen intellect. Geen intellect. Weet je, wat mij zo opvalt, dat is dat heel veel mannen en vrouwen, jongens en meisjes, haarfijn weten hoe ze met een smartphone om moeten gaan. En al de toetsjes kunnen ze bedienen. En van alles en nog wat weten ze te vinden. En als je vraagt van, joh, sla jij Filemonus op in de Bijbel? Dan zeggen ze, nou, dat zou ik niet weten. We worden eigenlijk heel eenzijdig geïnformeerd. Terwijl het allerbelangrijkste is dat je niet weet hoe je met een smartphone en een iPad en ik weet niet wat allemaal, de hele social media om moet gaan, maar dat je leert hoe kan ik met God omgaan? Hoe kan ik hem ervaren in mijn leven? En het zijn allemaal speeltjes die de vijand jou toevertrouwt om jou bij God vandaan te houden. Om jou daarmee bezig te houden. En we leven daar vandaag midden in. En we weten wat de sociale media aan de ene kant heel veel goeds doet, maar ook heel veel kapot maakt. En dat de grote manager van IBM al jaren geleden een keer zei, de computer moet worden als God. Alomtegenwoordig, maar wel onzichtbaar. Nou, daar zitten we vandaag middenin. Jezus groeide op in dit gezin. Hij werd een krachtig persoon. Daar moeten we als ouders aandacht voor hebben. En dat betekent dat we ook verantwoordelijkheid hebben dat een kind ook lichamelijk goed opgroeit. En niet elke avond patat moeten eten. Maar dat je als ouders zegt, ik wil graag dat mijn kinderen gezond eten. Ook in deze tijd. Ik wil graag dat mijn kinderen zich lichamelijk goed ontwikkelen. Verstandelijk, in wijsheid goed ontwikkelen. Maar boven alles dat mijn kinderen zich ontwikkelen in een relatie met God. En deze drie dingen zie je hier heel duidelijk in dit stukje. En wat mij zo opvalt, dat is dat hier direct staat, want zijn ouders waren gewoon om jaarlijks op te trekken. Er was een regelmaat in dit gezin. Een gewoonte in dit gezin. Er was regelmaat in dit gezin, met name in hun relatie naar God toe. Regelmaat, geestelijke regelmaat in je gezin is een van de belangrijkste pijlers voor de geestelijke ontwikkeling van je kinderen. En met name de geestelijke relatie voor je. Als er geen ouderlijke regelmaat is in het gezin, dan kun je wel dag zeggen tegen je kinderen, want dan zul je ze ook nooit verder kunnen brengen in hun geestelijk leven. Geestelijke regelmaat in je leven. En daar waren Jozef en Maria een geweldig voorbeeld van. Ze gingen elk jaar. En Jezus zal waarschijnlijk de 12e keer zijn dat Jezus naar de tempel ging. Niet de eerste keer, maar de 12e keer. Alleen deze keer wordt genoemd omdat Jezus waarschijnlijk omdat hij 12 jaar was, bar mitzwa mee mocht vieren. En het bar mitzwa, dat is dat een jongetje voor het eerst in de oude Hebreeuwse tekst mag lezen. En degenen die wel eens in Israël geweest zijn, die hebben dat wel eens gezien. Hoe dan die jongetjes voor het eerst in de wet mogen lezen. En dat oud Hebreeuws, dat was toen ook al een taal die dood was in die tijd, mocht lezen. De eerste keer misschien wel dat Jezus oog in oog persoonlijk met dat woord, wat hij eigenlijk zelf was, want hij was het vlees geworden woord, in contact kwam. Daar in de tempel. En wat gebeurde er met Jezus? Je vraagt je wel eens af, toen Jezus als babytje geboren werd, zouden Jozef en Maria aan Jezus al eens een keer verteld hebben, joh, maar Jozef is niet jouw vader? Zouden ze dat al eens een keer verteld hebben aan Jezus? Of zouden ze dat verzwegen hebben? Ik weet het niet. Ik vraag me wel af, op welk leeftijd, in welke tijd, wanneer is Jezus tot het volle bewustzijn gekomen dat God zijn vader was? En niet Jozef. De Bijbel zwijgt erover. We moeten wel weten dat Jezus als kind, als babytje gewoon geboren is. En niet als wonderkind opgegroeid is. Hoewel hij volkomen Gods zoon was. Eén ding is heel wonderlijk, dat dit stukje, wat we net gelezen hebben, iets heel bijzonders markeert in het leven van Jezus. Wat gebeurt hier? Jozef en Maria die zijn hier aanwezig in die tempel. Laat ik dat maar eventjes nog zeggen. In Jeruzalem woonden in die tijd zo'n 60.000 inwoners. Nou, dat is een behoorlijke stad voor die tijd. Maar als het paasfeest was, of Pinksteren, of Loofhutten, dan was er een bevolking in Jeruzalem, ja, je wilt het niet weten, maar van ruim een miljoen. Van 60.000 naar een miljoen mensen. Dat krioelde daar in Jeruzalem. Overal vandaan kwamen ze om naar Jeruzalem deze feesten te vieren. Het is bekend dat Josephus, Flavius, die schrijft als geschiedschrijver, dat er toen per paasfeest 250.000 lammeren geslacht werden. En geofferd werden. Tijdens het paasfeest. Mensen, dat is gewoon voor ons ondenkbaar. Dat was zo'n enorm groot feest daar in Jeruzalem. En het is natuurlijk te begrijpen dat een jochie van 12 jaar, die zijn eigen weg een beetje mag gaan, daar uit het oog, dat ze hem uit het oog raken. En dat Jezus daar zich aanschuift bij die hooggeleerde rabbies, die farizeeën, die schriftgeleerden. En de heer Jezus gaat ertussen zitten. En de heer Jezus die luistert naar hen. En die stelt vragen. En die farizeeën die zijn helemaal verrukt. Want u weet misschien wel, of misschien ook niet, het rabbinaat in die tijd, waar de rabbies opgeleid werden, daar kwamen al kinderen binnen vanaf 6 jaar. 6 jaar die daar al naartoe gebracht werden en klaargemaakt werden, klaargestoomd werden om rabbi te worden in Israël. Ze dachten, nou, hier hebben we een goeie. Die kan misschien wel opperrabbijn worden hier in Jeruzalem. Het is heel wonderlijk dat de Jezus daar 3 dagen en 3 nachten daar in Jeruzalem is. Waar zou hij geslapen hebben? Wat zou hij gegeten hebben? Waar zou hij verbleven zijn? We weten het niet. In wezen is het zo, als je gegrepen wordt door dat wat God doet in je leven, dan zijn een heleboel dagelijkse dingen ineens veel minder belangrijk. We hebben niet voor niets gezongen vanmorgen. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En al het andere, en dat is een heleboel, zal God jou ook wel geven. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God. Al het andere kwam op de tweede plaats. We zien hier dat Jozef en Maria waren Jezus kwijt. 3 dagen waren ze hem kwijt. Ik wil u vragen, misschien zijn er onder ons broeders en zusters, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die door alle omstandigheden, door alle drukte, Jezus kwijtgeraakt zijn. Je hoort het zo vaak. Ik voel Jezus niet meer zo. Ik ervaar Jezus niet meer zo. Het leven is zo moeilijk en Jezus is zo op de achtergrond geraakt. Zonder dat je het weet, kun je Jezus zo maar ineens kwijtraken. Maar Jezus was hen niet kwijtgeraakt. Jezus wist wel, het is goed waar hij nu is. Jezus was hen niet kwijtgeraakt. Zijn er onder ons mensen, jongens en meisjes, die zeggen, ja, ik ben Jezus kwijtgeraakt. De wereld heeft te veel getrokken. Er zijn te veel dingen gebeurd in mijn leven. Je kunt Jezus op zoveel manieren als het ware kwijtraken door zware beproevingen in je leven. Door teleurstellingen in je leven. Door de verleiding van deze wereld. Ik ben Jezus kwijtgeraakt. En dan kun je wel door blijven lopen. Maar er kwam een moment in het leven van Jozef en Maria dat zij om moesten keren en weer terug moesten gaan naar de plaats waar Jezus was. En dat is soms wel eens nodig. Dat je wel eens de andere kant weer eens op moet gaan en terug moet keren. En dan zijn er 3 hele belangrijke dingen waar je Jezus dan terug kunt vinden. In de eerste plaats, zij vonden Jezus terug in Gods huis. Mensen, wat is deze plek? Deze plaats, hier de schuilplaats aan de Hermenbrink, een hele belangrijke plaats voor u. Het is Gods huis. En hier vind je Jezus. Het gaat niet om een predikant, het gaat niet om ouderlingen. Maar hier komen we om Jezus te zoeken. Om hem te ervaren in ons leven. Daar vonden ze hem. In de tweede plaats, ze vonden Jezus toen ze bezig waren met het woord van God. In de schriften. Rondom het woord van God vonden ze Jezus terug. Als je Jezus kwijtgeraakt bent, dan zul je hem hier weer mogen vinden. In het woord van God. En de derde, ze vonden Jezus toen hij bezig was met de dingen van zijn vader. In de dingen van zijn vader. Wist gij niet dat ik bezig moet zijn in de dingen van mijn vader? Wat zijn onze dingen? Waar zijn wij mee bezig? Waar zijn wij in de eerste plaats mee bezig? Met de dingen van de wereld? Met de dingen van het dagelijks leven? Met de dingen van het genot? Of zijn we bezig met de dingen van onze Vader? In de eerste plaats. God nodigt ons uit om bezig te zijn met de dingen van de Vader. En soms kan het zijn dat je zo je leven lang bezig bent met zoveel dingen, maar niet met God. Vind je het gek als je dan Jezus kwijtraakt? Ze vonden Jezus terug in de tempel. Rondom het woord van God. In de dingen van mijn Vader. Wat laten we ons vaak afleiden. Weet je wat zo mooi is hier? Dat er Jezus zegt, wist je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van... En hier is de eerste keer dat Jezus spreekt over mijn Vader. Waarin Jezus duidelijk aangeeft, als Maria zegt, uw Vader en ik zoeken u met smart. Dat Jezus zegt, God is mijn Vader. Niet Jozef. Ik weet niet hoe Jozef hierop gereageerd zal hebben. Staat ook niet in de Bijbel. Weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? Dit is de eerste keer dat dit hier genoemd wordt. Weet u wanneer dat het de laatste keer is dat Jezus spreekt over mijn Vader? In Lucas, hoeft er niet op te slaan, Lucas 23, vers 46. Daar hangt er Jezus aan het kruis en dan zegt hij, mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou zeg maar, 21 jaar later. Ja? 21 jaar later zei Jezus, mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. 21 jaar lang is Jezus daarna, en daarvoor natuurlijk ook, bezig geweest met de dingen van zijn Vader. Hij had zich aan hem gewijd. Het hele leven in dienst van zijn Vader. En wat staat er dan in het stukje wat we net gelezen hebben? En? Ze begrepen het woord niet. Ze begrepen het niet. Als er Jezus vanmorgen tegen ons zegt, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? Begrijpt u het? Begrijpt u het hoe Jezus bezig geweest is met de wil van zijn Vader? Begrijpt u het wat dat betekent voor ons heel persoonlijk? Zijn we bezig met de dingen van God? Hebben we daar ons leven aan gewijd? En dan lezen we, ondanks dat ze het niet begrepen, lezen van Jezus ging met hen terug. Hij zal nog wel eens even omgekeken hebben. Toen hij over de Olijfberg ging, terug naar de route naar Nazareth. Hij ging terug naar Nazareth. En hij pakte zijn hamer en zijn nijptang en al zijn gereedschap wat je als aannemer nodig hebt weer ter hand. En hij hielp zijn vader. 18 jaar is hij daar aannemer geweest. 18 jaar heeft hij met zijn vader Jozef en met zijn broertjes mogen samenwerken. En ook in die 18 jaar dat hij aannemer was, was hij bezig met de dingen van zijn vader. Want ook daarin heeft hij God mogen dienen. Jezus nam toe. Jezus groeide. In kracht, in wijsheid en in genade bij God. Ik hoop dat ook wij dat mogen ervaren. Dat Gods genade in ons zichtbaar mag worden. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. In uw huis. Waar zoveel mensen u al gevonden hebben. En waar we u steeds weer opnieuw mogen vinden. In het huis van de Vader. In uw woord. Het overdenken van de Bijbel, keer op keer. Heer, elke keer mag uw woord weer opnieuw hier klinken. En ook in de dingen van mijn Vader. Heer, laat ons zo afleiden. We krijgen zoveel speeltjes van deze wereld, waar we zo druk mee bezig zijn. en onkundig worden, onbekend worden met het allerbelangrijkste wat u ons gegeven heeft. De Bijbel en de Heer Jezus. Heer, wat is een verleiding. En er staat ook in uw woord, Heer, dat vlak voor uw komst, Heer Jezus, zullen velen verleid worden. En dat zien we zo om ons heen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen, juist ook in deze tijd waarin we uw komst, Heer Jezus, elk moment kunnen verwachten dat we trouw zijn. Dat er geestelijke regelmaat is in ons leven, zoals Jozef en Maria dat ook lieten zien. Dat ook zij door u gebruikt mochten worden, dat Jezus mocht groeien in wijsheid en genade van God. En ook krachtig werd lichamelijk. Heer, ik wil u in bijzonder bidden voor de ouders onder ons. Heer, u weet dat er erg veel aan hen getrokken wordt, vanuit de maatschappij. Op allerlei manieren. Maar wilt u hen kracht geven om vol te houden, om het van u te mogen verwachten en om trouw, getrouw te zijn in hun geestelijk leven, in een voorbeeld voor hun kinderen. Ik wil in bijzonder bidden voor hen die geen grip meer hebben op hun kinderen, waarvan hun kinderen hun eigen weg gegaan zijn, misschien in hun geloofsleven gestrand zijn, en Jezus kwijtgeraakt zijn. Gezogen worden in de wereld om hen heen. Ik wil u bidden voor deze ouders. Heer, schenk hen troost en moed om hun kinderen, zoals we net gelezen hebben, elke keer weer opnieuw aan u voor te stellen. Aan u op te dragen. En te vragen, Heer, wilt u maar tot uw doel komen? Met mijn kinderen. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst hier bij elkaar mochten zijn. We danken u, Heer, voor uw genade. En Heer, we zijn allemaal onvolmaakt. We maken allemaal fouten. Maar wilt u onze onvolmaaktheid, wilt u onze tekortkomingen tegemoetkomen? En wees ons alstublieft genadig. Heer, dank u wel voor deze morgen. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook bewaren. En zo het u wil is, Heer, wilt u ons ook vanavond bij elkaar terugbrengen. En als we weer na mogen denken, Heer, over het profetisch woord. Over de dingen die staan te gebeuren. Heer, wilt u ons dan ook een hele fijne avond geven. We vragen dat, Heer, uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Vanavond, ja, de aanleiding is alle gebeurtenissen rondom Israël. Hoe er een negatieve houding is van Europa, van Nederland naar Israël toe, wil ik vanavond graag spreken over het profetisch zicht op Israël. Over dat wat de Bijbel hierover zegt. En u bent hartelijk welkom om vanavond ook weer terug te komen om onderwezen te worden in het profetisch woord. We gaan met elkaar afsluiten met lied 64 uit Johannes de Heer, hand in hand met Jezus. Lied 64, en terwijl we de eerste drie coupletten zingen, zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegen en dan zingen we daarna nog het vierde couplet van lied 64 uit Johannes de Heer. ontvang dan Gods zegen bij het naar huis gaan en draag deze zegen ook uit. Straks gaan Ruben en Sandra met mij mee naar de hal en dan kunnen jullie haar nog even Gods zegen toewensen. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat Jezus zal komen en we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.